Hallo CryptoCoiners, het is vrijdag 3 mei, tijd voor een nieuwe video, want het is weer spectaculair op dit ogenblik in de cryptomarkt, met name in de Bitcoinmarkt. Dit heb je misschien al gezien als je bezig bent met Bitcoin, dan zie je een halfpipe, een mooie parabool, het gaat weer de goede kant op. We zitten inmiddels en die koers schiet omhoog op dit ogenblik. Toen ik deze video aan het voorbereiden was, was het nog 5580, nu zitten we al op de 5680. Kortom, $100 koerswinst in een uur, dat is zelfs voor Bitcoin heftig. Dit komt natuurlijk weer naar beneden. Het is een halfpipe. Wat erboven gaat, gaat ook wel een keer naar beneden. En het is wel leuk dat het nu gebeurt, want ik kan je meteen vertellen wat je nu niet wil doen. Veel mensen stappen nu in. Die zeggen, we zien dat op Facebook. We zien dat mensen zich aanmelden en geïnteresseerd beginnen te raken in Bitcoin. Veel mensen zeggen, waar kan ik nu Bitcoin kopen? De meeste brokers, de meeste over-the-counter wisselkantoren hebben het nu ongelooflijk druk. Alleen apart genoeg hebben ze het druk met het verkopen van Bitcoin en niet met het kopen van Bitcoin. En dat gaat eigenlijk precies in tegen het principe van verantwoord beleggen en traden. Als iets duurder wordt, dan wil je het niet kopen. Nee, dan wil je het juist verkopen. Je koopt iets als het goedkoper wordt. En bij crypto en bij goud zie je eigenlijk, en ik heb het al een paar keer eerder verteld, dan zie je eigenlijk precies het tegenovergestelde. Als de Bitcoin veel geld begint waard te worden, zoals nu, hij gaat naar de $6,000, is hard op weg daar naartoe, dan wil iedereen hem hebben. En als de Bitcoin in prijs daalt, hij gaat naar de $3,000 toe, dan wil iedereen er vanaf. Dus buy high, sell low wordt dat genoemd. Een goede trader doet dat niet. Die zegt, wacht eens even, ik had misschien moeten instappen, heb ik niet gedaan. Nou, ik ga nu zeker niet instappen. Ik wacht wel op een dip. Of ik ga aan dollar cost averaging doen, om te zorgen dat ik niet ga kopen op het moment dat het ding te duur is. Ik wil juist eerder verkopen als het ding te duur is. Dat wil ik even gezegd hebben, dit is misschien niet het moment om nu met grote bedragen in Bitcoin te gaan, want na elke stijging komt er wel weer een daling. Kijk, dit ziet er natuurlijk spectaculair uit. We zijn lang, heel lang, dus ik moet al lang terug. Ik denk niet eens dat deze chart het aan kan. Ik moet echt even naar de daggrafiek toe om dat te doen. We zijn lang niet op dit prijsniveau geweest. Kijk, de laatste keer dat we hier waren was hier, op deze plek. Daar zijn we ons al boven. Dit was in november. Dit is inmiddels bijna een half jaar geleden, 5 maanden terug. Iets minder dan 5 maanden geleden. Toen waren we voor de laatste keer op deze prijs. We zijn dus nu op weg hier naartoe, de $6,200. En dan hopelijk nog verder naar boven. Want, oh ja, dat wil ik nog even zeggen. Kijk, zie je deze enorme prijsstijging hier? Dit was er ook al zo één, hè? Die ging ook hard omhoog. En daarna komt toch weer die daling. Zie je deze prijsstijging hier? Dan komt toch weer die daling. Kijk hier, prijsstijging, daling. Iedereen zei hier, wow, nu wordt de prijs nooit meer wat hij was. Dat is hij ook niet geworden, maar hij daalt wel weer. Hier zei iedereen, nou wordt de prijs nooit meer wat hij was. Dat werd hij bijna weer wel. Na elke prijsstijging komt er altijd weer een correctie. Een tijdje lang beweegt de munt dan zijwaarts. Dat is nu wel relatief kort, bij 4-5 dagen. Hier was het ook 4-5 dagen. Maar eigenlijk, ook als je eraan denkt dat het nu weekend wordt, het is vrijdagochtend als ik deze video opneem, het zou mij niet verbazen als de prijs in de loop van de middag, avond en morgen toch weer corrigeert en misschien hier ergens landt of zo rond de $5,400. We zullen het zien. Dat is echt een hoog glazen bol gehalte wat ik je nu vertel. Maar we kijken ook nog even op een andere manier naar Bitcoin, namelijk even met behulp van een van mijn favoriete indicators als het daarom gaat. De Ichimoku Cloud, die zal ik er even bij halen. Overigens, als jij de cursus volgt, de cursus beleggen en traden met Bitcoin, en je was er niet bij afgelopen woensdagavond tijdens onze eerste terugkomstsessie, er staat nu op jouw cursuspagina onderaan een bonusvideo en die gaat over de Ichimoku Cloud. Als je Winamp kunt gebruiken als tool bij het traden of bij het nemen van een beleggersbeslissing of bij het kijken of je een beetje kunt voorspellen waar het heen gaat met de prijs van een coin. Er is natuurlijk meer te vertellen over de Ichimoku Cloud dan ik even in deze video kan doen. Allereerst, als we kijken naar de Ichimoku Cloud en hieronder, als je niet weet wat die termen betekenen, blijf even 5 minuten gewoon rustig erbij, maar maak je geen zorgen. Hieronder zie je de RSI, de Relative Strength Index. Dat is een indicator die je kunt gebruiken om te kijken wat er met het momentum gebeurt. Dat is eigenlijk een aanvulling op de Ichimoku Cloud, want de Ichimoku Cloud vertelt je dat ook. Maar de Ichimoku Cloud is een van de gedachtegangen. Als de prijs ver boven deze lijnen staat, deze twee lijnen hier, dan betekent dat dat er een terugval komt. En dat betekent eigenlijk, de technische term is, dat betekent dat de munt is overkocht, overbought. En dat zie je hier ook. RSI geeft ook aan dat de munt is overkocht. Er gaat een hele hoop volume in, zie je dat? Er wordt echt, dit is geen bulltrap of iets dergelijks. Er wordt echt een hoop uitgegeven op dit moment door mensen om Bitcoin te kopen. Ook daar kom ik nog even terug op zo meteen. Dus de urengrafiek ziet er allemaal prima uit. Maar ik heb dit al eerder gezegd en ik blijf nog steeds bij mijn standpunt. Overigens ook de 4-urengrafiek ziet er prima uit. We zitten boven alle lijnen. Het sentiment op 4-uur niveau is nog steeds rood. Het duurt nog wel even voordat deze groene lijn boven de rode lijn staat. Dit zijn allerlei, trouwens allerlei vooruitgeschoven gemiddelden, dus dat komt automatisch wel. Maar het sentiment in de markt is hier nog bearish, maar de trend is absoluut bullish. En als je naar de 12 uur grafiek kijkt, die bekijk ik eigenlijk nooit, wel leuk om daar even een blik op te werpen. Die is ook, ja precies, die is ook bullish. Kijk, alles is groen, ver boven de laatste support- en weerstandlijnen. Alleen bij de weekgrafiek ziet het er wat anders uit. De 3-dagen grafiek is ook al bullish, kan ik je vertellen. Maar de weekgrafiek, we zitten nu hier. Zo hoog zijn we al een tijdje niet geweest. Kijk, we moeten terug naar, ik zei net al, november. Om op die prijs te komen. En dit ziet er prima uit. We hebben al twee supportlijnen, weerstandslijnen hebben inmiddels omgedoopt tot supportlijnen. Dit is nu steun geworden. Hè, dus de prijzen, Willem, als hij hieronder daalt, 48,37, is dit de volgende. Dit is een hele zware, dit is een hele stevige betonnen vloer. Als de prijs daar doorheen zakt, dat is niet goed. Dat is het begin van een hoop ellende. Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat dat gebeurt als ik kijk naar de hoeveelheid volume die er nu in de markt wordt gepompt. Maar goed, hierboven, ik zal even die RSI-lijn weghalen. Zie je dat we hier trouwens nog niet overbought zijn? Dat duurt nog wel even. Kijk, hier zijn we overbought als je naar de weekgrafiek kijkt. Kortom, er is best nog ruimte naar boven. Absoluut nog ruimte naar boven. En wat die ruimte naar boven betreft, dat moet ook wel, want we willen naar deze weerstandslijn toe. Op dit ogenblik. Het is nu de week van, wat was het, 29 april?
Staat er ook onder.
29 april. We willen naar deze lijn toe, de $7200. Als we daar doorheen breken, hebben we weer een weerstandslijn gebroken. Dan wordt dat een supportlijn. En dan gaan we naar de 12, volgens mij 12,5 of zo. Wat is het? Even kijken hoor. Flink even uitzoomen. Volgens mij is dit op dit ogenblik 12,5. Ja, 12.600. Dat is de volgende weerstandslijn. Dit is een hele zware. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is, die lijnen veranderen. Kijk, als je volgende week kijkt, dus de week die begint aanstaande maandag, dan is de volgende weerstandslijn $6800. De meeste experts, en dat zijn allemaal kristallenbolkijkers, verwachten dat die volgende week hier wel eens doorheen zou kunnen schieten. Ik weet het nog zo net niet. Het zou kunnen, maar dat zien we wel. Het is ook niet zo heel spannend als je aan het traden bent. Dan wil je alleen maar meer bitcoin hebben. De week daarna wordt het weer minder. En als het nu al 25 mei zou zijn, dan zouden we dus al door deze weerstandslijn zijn heen gebroken. Maar dat is het nog niet. Dit is nu de weerstandslijn waar we op focussen. En dus het ziet er goed uit. Maar we zijn zeker, als je kijkt naar deze weekchart, we zitten zeker nog niet in de zomer. Het is zomersweertje. Het wordt elke dag warmer. Maar het is nog steeds winter. En pas als we hier doorheen zijn gebroken, hierboven zitten, dan kun je zeggen, nu is de trend en het sentiment extreem bullish. En dan krijgen mensen zoals John McAfee, die zich gisteren weer melden, misschien toch gelijk, misschien hoeft hij toch niet op tv te komen om daar een voor hem zeer belangrijk orgaan op te eten. Wat dat betreft heeft hij de volste vertrouwen in dat in 2020, volgens mij november 2020, dat is over anderhalf jaar, dat de bitcoin dan een bedrag met 6 cijfers achter de, of 6 nullen waard is. Hij heeft er nog steeds volste vertrouwen in. We zijn benieuwd. Wat wil ik nog zeggen hierover? Oh ja, belangrijk is het volgende. Als je nu aan het traden bent, aan het daytraden of aan het SPH traden, wordt weer wat makkelijker, maar het duurt nog wel even voordat het weer echt heel makkelijk gaat, want er komt nu weer volume bij, maar dat moet ook structureel blijven. Maar als je nu aan het daytraden bent, dan, die vraag werd ook afgelopen woensdag gesteld tijdens een terugkomstsessie van de cursus die ik geef, dan raak je misschien wat gefrustreerd om twee redenen. Reden 1, heel veel trades die je doet mislukken. Of reden 2, je kunt maar niet instappen omdat je telkens te horen krijgt dat het verstandiger is om niet in te stappen. Laat ik beginnen met vraag 1. Dat trades mislukken heeft op dit ogenblik alles te maken met een reden waarom je misschien niet wilt instappen. Ik zou zeker op dit moment niet gaan daytraden. Behalve als je op exchanges zit waar je misschien short kunt gaan. Maar ik kan je vertellen, het sentiment bij zo'n beetje alle altcoins, er zijn maar 2 of 3 altcoins die daar de uitzondering op vormen, maar bij zo'n beetje alle altcoins op dit ogenblik is het sentiment negatief. Waarom? Nou, voor ik de vraag beantwoord, ik kan wel zeggen vanwege de bitcoin, maar het feitelijke antwoord is, in mijn visie, dat zal weer een hoop dislikes gaan opleveren, maar ik zeg het lekker toch, in mijn visie is het vertrouwen van mensen in altcoins weg, in veel altcoins. Ik bedoel, een paar jaar geleden hadden we eind 2017, toen stonden we met de bitcoin op bijna $20.000. Toen hadden we zo'n 5.000 altcoins. Er kwamen er elke dag gewoon 500 bij, leek het wel. Van die 5.000 altcoins zijn er 2.000 inmiddels gewoon dood. Die zijn niks meer waard, die zijn nul waard. Niemand wil die dingen hebben. En dat heeft natuurlijk een enorme deuk geslagen in het vertrouwen dat mensen hebben in altcoins. En vaak zijn dat mensen die hebben, zonder dat ze echt een goede fundamentele analyse hebben gemaakt, zijn gewoon blindelings in altcoins gestapt omdat anderen dat ook deden, omdat ze een fantastische aanbieding kregen, omdat er een ICO ging. Je ziet dat nu ook, hè. Er worden nu IEO's gedaan, ook op Binance bijvoorbeeld. Niet zo prettig, want volgens mij alle munten die op Binance de afgelopen maanden via een IEO, een Initial Exchange Offering, dus gewoon een soort platformgang, een beursgang, die daar zijn aangeboden, zijn minder waard nu dan dat ze waard waren op de dag van de ICO. Volgens mij. Tenminste, als ik me vergis, post dat even onder dit bericht. Het gaat over IEO's, hè, niet over ICO's. Volgens mij, en dat is natuurlijk geen goed nieuws. Als je heel enthousiast en blij omdat je een hele mooie website hebt gezien met een mooie whitepaper erop in zo'n munt bent gestapt, ja, dan denk je nu van waarom ben ik daar ooit aan begonnen? Kortom, daar wil je super mee uitkijken. En nu komt het wat dat traden betreft. Je ziet het trouwens ook aan de barometer. Ik had hem al even klaargezet. Dit is de barometer van een uurtje geleden. Ik kan hem gewoon nog wel even opvragen. Hij zal niet veel veranderd zijn. Dit is de barometer van nu, gekeken naar de afgelopen 24 uur, vergeleken met de vorige 24 uur. Nou, het is iets beter geworden. Kijk, min 4% is nu min 3,9%. Maar dit betekent dus het volgende. De totale prijs van alle tradingpaden op Binance waar Bitcoin bij betrokken is, dus alle altcoins die je met Bitcoin kunt kopen, is de afgelopen 24 uur 4% lager dan de 24 uur daarvoor. Kortom, daar rent geld weg. Daar vloeit echt geld uit weg. En dan zou je zeggen, nou, hoe ziet het dan over de afgelopen uur uit? Je kunt trouwens, als je de scanner gebruikt, barometer ook afkorten tot BM. Dat scheelt een hoop tikwerk, want ik doe dit heel vaak. Als je naar het afgelopen uur kijkt, dan is het ook al minder dan het uur daarvoor. Kortom, er is nog steeds, dit is een uurtijd, is de waarde van alle Bitcoin tradingparen, dus alle altcoins die je met Bitcoin kunt kopen, ook met 2% gedaald. En de barometer over de afgelopen 4 uur, die zal er ook niet zo florissant uitzien, 2,5%. Kortom, als trader wil je nu, en nu kom ik bij datgene terug wat ik wilde zeggen, want die vraag kwam tijdens de cursus ook. Wanneer kan ik dan instappen? Nou, het komt af en toe voor, zoals nu, dat het misschien slimmer is om niet te traden. Om gewoon te zeggen, oké, dit gaat zo hard, die Bitcoin die schiet zo snel omhoog, er vloeit zoveel bloed nu weg uit die altcoins. Ik trade in een altcoin omdat ik ervan uitga dat die in prijs stijgt. Die stijging zijn er wel, maar ze zijn zo minimaal, ze duren zo kort. Hier kun je nauwelijks op traden. Trade dan gewoon niet. Wat heb je er nou aan om te gaan traden om het traden en vervolgens aan het eind van de dag minder over te hebben dan de dag ervoor? Dit hoort erbij. Het is een kwestie van tijd voor dit is uitgekristalliseerd. Mensen het vertrouwen in de juiste altcoins terugvinden. Al die andere altcoins zijn dan gedelisted. En dan kun je weer makkelijk traden. Maar zoals nu op een dag als vandaag, dollar cost averaging is prima. Dus indexportfolio, dat soort dingen. Daar kun je vandaag goede zaken doen. Maar puur daytraden met scalping en korte intervallen met altcoins en bitcoin, kijk uit. Als je dat dan toch wil doen, als je nou vandaag absoluut wil traden, wat je zou kunnen doen, dit is geen advies, ik heb geen idee hoe dit werkt, dus doe je eigen onderzoek. Wat je zou kunnen doen is met de Ether gaan traden, tegen alle altcoinparen die je met Ether kunt kopen. Die lopen een min of meer gelijk met elkaar. Daar valt nog wel wat te halen, maar heel veel momenten zul je ook dan niet vinden. Het is een vreemde tijd op dit ogenblik. Vandaag achter elkaar, kijk maar even terug naar de dagchart. Kijken wat dit allemaal weer voor een brut is. Kijk, nou, we dachten, dagen achter elkaar hebben we dit soort dingen al gezien. Dit is nu al 4 dagen op rij, hè? 5 dagen eigenlijk al. Ja, dat maakt het lastig. Vond de trader. Het is prima voor je portfoliowaarde als je in Bitcoin zit. Maar als trader wil je op dit ogenblik uitkijken. Dat wou ik je even heel nadrukkelijk meegeven. En waar Bitcoin heen gaat? Nou, ik heb je net verteld de prijs. Ik kijk even op mijn speakbrief ondertussen. Oh ja, een van de redenen dat ik deze video maak trouwens, is niet zo specifiek Bitcoin, want dat is ook heel leuk en zo. Maar het is veel interessanter om video's te bekijken als het slecht gaat. Als het goed gaat, weet iedereen het wel. Maar er is hier wat aan de hand met de Tether, met de Tethered dollar, met de USDT. En dat is die crypto-versie van de dollar. Moest je kijken hoe dat ding naar beneden gaat. Dit is goed nieuws, hè? Dat betekent dus eigenlijk dat die steeds duurder wordt. Want je wilt deze chart op zijn of omgekeerd lezen. Want dit is eigenlijk het volgende. Hij laat de prijs zien, deze chart, van deze munt, de TUSD, als je hem betaalt met USDT, met Tether. En het gaat om die Tether. Die Tether-munt, daar is veel over te doen geweest, ergens in vorig weekend. Toen kwam er nieuws naar buiten dat de Amerikaanse hoofdofficier van justitie, de New Yorkse hoofdofficier van justitie, een onderzoek ging instellen naar Bitfinex. Want Bitfinex had $850 miljoen verduisterd. Die waren verdwenen. En dat kan niet. En hoe zit het nou precies? En ik heb er ook al aangegeven van ja, dit heeft impact. Als je nu in de Tether zit, dan wil je waarschijnlijk of je wilt eruit. Je had goed geld kunnen verdienen trouwens hier door hem te verkopen, door de Bitcoin voor te kopen, want de Bitcoin daalde ook. Alleen nu zie je dat er weer een correctie optreedt. Langzaam maar zeker wordt deze TUSD goedkoper als je hem met wordt goedkoper als je hem met de Tether koopt. En de feitelijke prijs op dit ogenblik ligt nog maar 1% of 1.5% boven wat hij zou moeten zijn. Je betaalt nu, kijk, dit is 1,5% nog. Je betaalt nu ongeveer $1.01 voor een TUSD als je hem met de Tether koopt. En dat moet natuurlijk gewoon $1 zijn. Dus nog even geduld. En dat zou zomaar kunnen dat die prijs gewoon weer daalt naar het niveau waar die op stond. Voor de zekerheid, ook dit gaat me weer een hoop dislikes opleveren. Mensen denken dat dit een promopraatje is voor de Tether of voor Bitfinex. Absoluut niet zo. Je wilt altijd je eigen onderzoek doen. Ik heb niks met Bitfinex, ik heb niks met de Tether. Ik ben niet met die bedrijven geallieerd, op wat voor manier dan ook. Of geaffilieerd, op wat voor manier dan ook. Maar ik wil wel altijd proberen de waarheid boven tafel te krijgen wat dit betreft. En ik kan je vertellen, er wordt een ongelofelijke hoop fut verspreid over dit hele fenomeen. Iedereen roept van alles. En er wordt eigenlijk nauwelijks concreet onderzoek gedaan naar hoe het verhaal nou eigenlijk echt in elkaar zit. Dus dacht ik, laat ik eens even gaan kijken wat er nou eigenlijk echt aan de hand is. Dus ik heb me een beetje verdiept in al die papieren die zijn uitgestuurd door allerlei officieren van justitie over deze hele zaak. En er zijn 3 partijen betrokken bij dit hele fenomeen. Het zijn er niet 2, het zijn er 3. Eigenlijk zijn het er 4. Allereerst, er is 1 partij die laten we verder buiten beschouwing. Dat is de eigenaar van Bitfinex en Tether. Want dat zijn 2 verschillende bedrijven. Okay? Die eigenaar laten we even buiten beschouwing. We hebben dus het bedrijf Bitfinex, dat is een exchange, daar kun je op traden. Dan heb je ook het bedrijf Tether, dat is een bedrijf dat geeft een cryptoversie uit van de dollar, de USDT. En het bedrijf achter Tether, heeft dus dezelfde eigenaar als Bitfinex, heeft altijd gezegd, wij borgen voor elke USDT hebben wij een echte dollar liggen. Dus je hoeft je nooit zorgen te maken, als jij morgen 5 miljoen USDT wilt verkopen aan ons, krijg je er $5 miljoen voor terug. En omgekeerd ook, als jij $5 miljoen wilt kopen, geef je ons $5 miljoen, wij regelen de rest. Nou, dat regelen van die rest, dat was niet zo heel eenvoudig, want dit bedrijf liep aan tegen een probleem waar Bitfinex ook al een keer tegenaan liep. Bitfinex wilde graag, toen ze een paar jaar geleden serieus aan de slag gingen, wilde graag een goede bankrelatie hebben, zodat mensen bij hun met dollars konden betalen om daar bijvoorbeeld crypto voor te kopen. Elke bank met wie ze spraken zei van, we gaan geen zaken met jullie doen. We zijn heel voorzichtig, zeker in de staat New York. Die heeft sowieso al een bedenkelijke naam als het gaat om crypto. Kijk maar eens naar de Banking with Bitcoin video op Netflix. Kortom, het was heel lastig voor Bitfinex om aan een goede bank te komen. Dus wat zei Bitfinex op een gegeven moment, we gaan op zoek naar een partner die ons daarbij kan helpen. Wij maken een munt, die noemen we de Tether, de USDT. Dat doet ons moederbedrijf voor ons, dat wordt een apart bedrijf. En wij gaan op zoek naar een partner die voor ons die USDT kan verkopen. En wij hebben er verder nog geen last meer van. Wij sturen wat geld naar die partner en die partner stuurt geld naar ons. En dat is alles verder prima opgelost. Nou, die betaalpartner, dat is eigenlijk gewoon een betaalpartij, zoals je ze ook hebt als je een website hebt en een webshop. Die had dus maar 1 doel. Daar konden mensen dollars betalen. Dan kregen ze Tether dollars of Bitcoin. Vaak was het gewoon de Tether dollar. Op Bitfinex en konden ze gaan traden. Tot zover lijkt het een helder verhaal. Het probleem is het volgende. Die partner, dus dat is de derde partij hier, die is tot nu toe eigenlijk nog nauwelijks besproken geweest. Overal hoor je alleen maar over Bitfinex en Tether, maar het feitelijke probleem zit waarschijnlijk bij die partner. Die bewuste partner is opgericht door 2 mensen en 2 Amerikanen. En die hebben om dat bedrijf op te richten allerlei bankrelaties aangeknoopt. In het totaal zijn er nu zo'n 50 bankrekeningen. En die bankrekeningen zitten over de hele wereld. En er wordt voortdurend geld heen en weer gesluist van bankrekeningen A naar B, naar C, naar D. Kortom, een weerwar aan bankrekeningen. Niet alleen dat. De banken zelf hebben aangifte gedaan tegen die 2 mensen, tegen dat bedrijf, tegen die partner, vanwege bankfraude. Dus niet tegen Bitfinex, niet tegen het bedrijf achter Tether, nee, tegen die 2 jongens. Waarom? Ze hebben aan de banken verteld dat ze een bankrekening wilden openen omdat ze onroerend goed gingen bemiddelen. Ze gingen onroerend goed kopen en verkopen. Nou, zeiden de banken prima, rekening geopend enzovoort. Op een gegeven moment kwamen banken erachter dat er geld heen en weer werd gesluist met als doel om crypto vrij onzichtbaar te kunnen kopen en verkopen. En toen zeiden de banken, dit is niet wat we hebben afgesproken, jullie houden informatie bij ons weg. Wij zijn misleid en we doen aangifte. Die hebben aangifte gedaan bij de Amerikaanse officier van justitie, niet bij die hoofdofficier uit New York, maar bij de Amerikaanse officier van justitie, met als gevolg dat tegen dat bedrijf, nu tegen die 2 mensen, een strafzaak loopt. Een van deze twee mensen heeft vanochtend gelezen in de pers dat er een arrestatiebevel tegen hem waarschijnlijk wordt uitgevaardigd. Daar ligt nu een verzoek over. De officier van justitie heeft nu een verzoek bij de rechter liggen om een arrestatiebevel te kunnen uitvaardigen. Een internationaal arrestatiebevel, want deze persoon wordt als vlug gevaarlijk gezien. Hij is ook helemaal in Amerika. Beide mensen zitten nu volgens mij in Tel Aviv. Deze bewuste officier van justitie is heel bang dat deze persoon zijn celstraf gaat ontlopen. En op deze vorm van bankfraude staat in Amerika 30 jaar gevangenisstraf. Kortom, een heftige zaak. Zou je zeggen, wat heeft dat nou hiermee te maken? Nou, Bitfinex heeft dus een groot probleem, want deze partner is opeens niet meer echt in beeld. En daar komt ook nog bij dat deze partner een gedeelte van de clubkas van Bitfinex beheerde natuurlijk. Want deze partner regelde alles. Het verkopen van USDT voor USD, het kopen van USDT met USD. Kortom, daar lagen nogal wat penningen, namelijk $850 miljoen. Deze partner had $850 miljoen die van Bitfinex waren, of zijn, ter beschikking. En het eerste wat er is gebeurd, dat geld is geconfiskeerd, daar is beslag op gelegd. Dus daar kan niemand op dit moment meer aankomen. En dat betekent dat Bitfinex opeens tegen een enorm financieel probleem opliep. Dit is al eerder dit jaar gebeurd trouwens. Ze hadden opeens een tekort van $850 miljoen aan liquiditeit. Niet de boeken zien er goed uit, want dat geld is er nog, maar de liquiditeit was weg. En Bitfinex moest natuurlijk kunnen kopen en verkopen. Hoe komen aan de liquiditeit? Toen zeiden ze, weet je wat? We maken een leningsovereenkomst met ons zusterbedrijf, het bedrijf van de Tether, van de USDT. En we veranderen, en dat hadden ze natuurlijk niet zo moeten doen, we veranderen even een regeltje in ons statement, dat doet dan ons zusterbedrijf, waarin ons zusterbedrijf zegt, het is niet zo dat voor elke Tether ook daadwerkelijk een dollar is, maar elke Tether is wel geborgd, maar dat kan ook met iets anders zijn dan een dollar. Dat klopt. $850 miljoen aan Tether is namelijk geborgd met een leningsovereenkomst. Ja, dat is natuurlijk niet echt een borg waar je wat mee kunt. En ik zou me, als ik een hoop Tether zou hebben, behoorlijk bekocht voelen, want het blijkt nu dat ongeveer 27% uit mijn hoofd van alle Tether is geborgd door een leningsovereenkomst en niet door echte dollars. En dat is misleiding, ook weer misleiding. En het verklaart ook waarom dat accountantskantoor, wat de opdracht kreeg van Bitfinex en het bedrijf achter Tether, eigenlijk van het moederbedrijf, om eindelijk eens uit te zoeken hoe het nu echt zit en daarover te publiceren, de opdracht heeft teruggegeven. Die zeiden, dit kunnen we niet publiceren, want dit klopt niet wat jullie zeggen. Het geld is er wel. En er is ook wel er ligt ook wel geld achter die USDT's. Maar er zit een leningsovereenkomst achter. Dit is niet een dollar, dit is een leningsovereenkomst. Dat is niet zoals jullie het communiceren, dus dit moet anders. Kortom, Bitfinex en het bedrijf achter Tether hebben zich niet van hun beste kant laten zien. Die hadden het heel anders moeten communiceren. Bitfinex moest natuurlijk snel aan liquiditeit komen. Hadden misschien geen andere keus dan het geld van hun zusterbedrijf te lenen, want geen bank wil zaken met ze doen. Kortom, die worden in een moeilijke positie gebracht. Er zijn mensen in Amerika die er een belang bij hebben dat Bitfinex in elke crypto exchange in een kwaad daglicht komt te staan. JP Morgan is al genoemd, die er een groot belang bij hebben vanwege een coin die ze zelf uitgeven. En zo zijn er nog wel meer. Kortom, er is absoluut wat aan de hand. Het blijft nog steeds tricky als het gaat om de USDT. Het is prima dat die prijs nu weer daalt. Maar ik vraag me af of hij inderdaad weer naar mijn nullijn teruggaat. Misschien wel, misschien ook niet. De reden dat hij overigens daalt zal door twee dingen komen dit. De eerste is, mensen zijn heel kort van geheugen. Mensen zijn al lang weer vergeten dat dit probleem er was. We zijn inmiddels alweer een paar dagen verder. En na anderhalve week denken mensen, het loopt allemaal niet zo'n vaart. Immers, ik kan op Binance nog steeds handelen met de USDT. Ik kan er allerlei andere coins voor kopen. Blijkbaar loopt het zo'n vaart niet. Ik zou toch een beetje uitkijken waarschijnlijk als ik die mensen was. Maar goed, de prijs komt in de buurt. Een andere reden kan zijn, los van het korte termijn geheugen, dat mensen langzaam maar zeker beginnen te beseffen dat er meer aan de hand is dan er over Bitfinex en Tether wordt gezegd. Dat er een derde partij is tegen wie een strafzaak loopt, waar geld ligt dat van Bitfinex is en dat nu geconfiskeerd is. En dat geld komt weer een keer vrij. En dan, het is van Bitfinex, dus waar moet het bij die partij liggen? Wat er nu zal moeten worden aangetoond, is dat Bitfinex van niets wist. Dat die te goede trouw hebben gehandeld. En dat kan een extreem lange slepende zaak worden. En dat betekent dat dit verhaal waarschijnlijk nog extreem lang zal slepen. En dat betekent ook dat het zomaar zou kunnen gebeuren dat er partijen opstaan die zeggen, weet je wat, we zien wat er hier gebeurt. Veel mensen hebben behoefte aan een stablecoin, aan een dollar in cryptovorm. De stablecoins die er nu zijn, we weten het niet. Wij komen wel met een stablecoin. En weet je welk bedrijf nu wordt genoemd? Binance. Binance, CZ, de baas, de opperhoofd van Binance, heeft al gezegd, misschien komen wij ook wel met een stablecoin. Hij heeft niet gezegd dat ze het doen. Hij heeft alleen maar aangegeven dat ze het zouden kunnen gaan doen. Hij reageerde op iemand die daar een vraag over stelde in op een social media kanaal. Volgens mij was het op Reddit. Nee, het was ergens op Reddit, geloof ik. Kortom, daar wordt wel degelijk over gesproken. En wat Binance betreft heb ik trouwens nog een nieuwtje voor. Dat heeft niets te maken met de Tether, maar wel met Binance. Als je wel eens het API van Binance hebt bekeken, bijvoorbeeld omdat je zelf computercode schrijft voor je eigen bot of een scanner of iets dergelijks, dan ken je misschien de exchange info opdracht die daarin zit. Je kunt aan Binance vragen via hun API om informatie. En daar zijn een paar interessante regels bijgekomen, namelijk 9. Op dit moment zijn trouwens volgens mij 10 of 12. 12 coins, 12 muntparen op Binance. Hebben nu een vlaggetje gekregen. Dat betekent nog helemaal niets. Kortom, je kunt hier nog niks mee. Het is alleen maar interessant om te weten. Dat vlaggetje geeft aan dat ze geschikt zijn of dat ze aan zijn gezet voor leverage trading, hefboom trading, shorting. Het betekent dat Binance zeer serieus bezig is op dit ogenblik om leverage trading aan te zetten. Dat kan nog lang duren. Het kan ook over 2 weken erin zitten. Niemand weet dat. Het is geen nieuws eigenlijk. Iedereen die Binance al een tijd volgt, die bijvoorbeeld er al bij was bij de ICO een paar jaar geleden, weet dat ze dit wilden doen. Hun eerste prioriteit was standaard traden. Dat wordt spot trading genoemd trouwens. Spot trading, nou dat doen we al sinds jaar en dag met Binance. Nu zijn ze met leverage traden aan de slag. En die stablecoin die ze hebben aangekondigd, dat is ook niet voor niks. Want Binance heeft altijd gezegd vanaf de eerste dag, wij zullen het niet mogelijk maken dat mensen kunnen traden met de dollar of met de euro. Geen Kraken of Kex of iets dergelijks, noem ze allemaal maar op. Dat zijn wij niet. Bij ons trade je in crypto. We zijn een crypto exchange en we willen de beste, meest betrouwbare crypto exchange zijn. Fiat is niet onderdeel van ons business model. Maar een stablecoin, waar ze dan weer een partner voor zullen vinden, ja, dat zou die mogelijkheid kunnen bieden. En apart genoeg wordt Binance dan eigenlijk eenzelfde soort bedrijf als Bitfinex, die ook een zusterbedrijf hebben dat een stablecoin verkoopt. Hoe stable die ook is. Dus of het gebeurt, niemand weet het. De baas van Binance zei dat hij het zeer interessant vond dat mensen daar nu over begonnen te schrijven. We wachten het af. En wat dat leverage traden betreft en dat shorten, dat komt dus een keer op Binance. Wil je dat gaan doen? Dat weet ik niet. Dat hangt er helemaal vanaf hoeveel risico je wilt nemen. Maar dan kan je één ding vertellen. Je kunt met leverage traden kun je heel veel winst maken. Je kunt er ook heel veel verlies mee maken. Je kunt met heel weinig overblijven. Dat is niet per definitie een verhaal van rozengeur en maneschijn. Dus als je meer wilt weten over hoe dat dan werkt, shorten en leverage traden en zo, post even een bericht onder deze video. Dan maak ik er een videootje over waarin ik wat vertel. Het kan dus nu nog niet, voor de zekerheid, maar dat het komt, lijkt heel zeker te zijn nu. A, het was al aangekondigd. B, ze zijn nu serieus bezig met het aanzetten van leverage trading vlaggetjes voor specifieke muntparen. Tot zover dit eventjes. Er kwam een vraag op Facebook van Mark. Mark zei, misschien een beetje een vreemde vraag, maar ik wil gaan traden via TradeDash. En dan moet ik dus een gedeelte van mijn bitcoin storten op een platform, bijvoorbeeld Binance, en er dan mee linken. Dan linken met dat platform. Klopt, je moet een link maken, een koppeling maken tussen dat platform, bijvoorbeeld Binance of Bittrex, met TradeDash. En die koppeling maak je met behulp van zogenaamde sleutels. Het wordt ook wel API keys genoemd, of API keys, API sleutels. Dat zijn lange codes. En zo gauw jij die link, die koppeling tot stand hebt gebracht, kan TradeDash of Coinergy of welke tool dan ook, kan namens jou dingen doen op Binance, bijvoorbeeld traden. Er is ook een optie, die kun je aan of uitzetten, dat de tool namens jou kan opnemen en storten. Met name opnemen, dat wil je natuurlijk uitzetten. Dus dat kruisje, dat zet je niet in dat vakje. Want bij elke key die je maakt kun je een aantal vakjes aankruisen. En dat vakje wil je niet aangekruist hebben natuurlijk. De vraag van Mark is eigenlijk, hoe veilig is dit nou? Ik ben geen techneut, zegt Mark, maar hoe veilig is dit? Het antwoord is, het is zo veilig als het zijn kan. Maar het is natuurlijk nooit 100% veilig, want je geeft iets uit handen. Dus alsof iemand anders in jouw auto rijdt en aan het stuur zit. En jij zit achterin. Hè? Iemand kan dingen doen. Kan die auto in de sloot gaan rijden of kan opeens flink gas geven of wat dan ook doen. En jij hebt daar op dat moment misschien een beetje invloed op, maar zeker geen controle over. Dat is hier natuurlijk ook zo. Dus het is een methode die niet 100% veilig is. Maar tegelijkertijd is het de enige methode die er is. Het is een methode die over het algemeen wordt aanvaard als veilig. En ik zeg er ook bij, de makers van TradeDash hebben altijd verklaard, en er is nooit echt een formeel rapport over verschenen. Dat kost ook een hoop geld om zoiets te krijgen. Maar ze hebben altijd verklaard dat zij hebben die sleutels niet. Dat is wat ze zeggen. Die staan op jouw computer. En ze zijn versleuteld. De sleutels zijn versleuteld met jouw wachtwoord. Dat ook op jouw... Je wachtwoord staat trouwens niet op je computer. Dat wordt alleen maar gebruikt om die sleutels te versleutelen. Op het moment dat jij je wachtwoord weer typt, dan worden die sleutels ontsleuteld. Dus zo worden ze bewaard. En dat is wat de mensen van TradeDesk zeggen. Het is aan jou of je hen gelooft. Coinergy hebben exact hetzelfde verhaal. Elk bedrijf waar jij sleutels aan moet geven om meer functionaliteit toe te voegen, kan in feite namens jou gaan traden. En ja, dat is een risico dat je neemt of niet. Dat is helemaal aan jou. Je zou natuurlijk altijd kunnen beslissen, Mark, om te zeggen, ik wil hier gewoon echt niet aan beginnen, dat je op Binance zelf handelt via hun webinterface. Natuurlijk ook nog een optie. Die vraag kwam op Facebook. En wat Facebook betreft nog even tot slot. Er komen veel aanmeldingen weer de laatste tijd. Dat is geen wonder, want Bitcoin zit weer in een hype naar boven op dit ogenblik. Veel mensen zijn... dit is de één dag grafiek. Ik hou meestal deze in de gaten. Dat is goed nieuws. Dat betekent dat veel mensen op Facebook bijkomen. Die willen er van alles over weten. Ik heb een paar opmerkingen voor je. Allereerst, om lid te kunnen worden, moet je eventjes de regels doorlezen en twee vragen beantwoorden. Als je dat niet doet, word je niet toegelaten. Dus lees die regels even door en beantwoord die vraag even. Betekent waarschijnlijk dat je ook niet met een mobieltje lid kunt worden. Ik weet niet 100% zeker. Misschien moet je dat even met een computer doen of met een tablet. En het tweede punt is, als je lid bent, ga alsjeblieft niet als bericht meteen een reclame maken voor je eigen bedrijf of voor je eigen website. Ook al doe je het soms nog zo goed, verborgen. Wat vind je van dit fantastische artikel? We zien het toch wel. En het gevolg is dat je vaak sneller van de Facebookgroep verdwenen bent dan dat je erop gekomen bent. En dat is waarschijnlijk niet wat je wilt. Dus doe dat alsjeblieft niet. Dat scheelt ons ook weer een hoop werk. Tot zover eigenlijk. Als je vragen hebt, ik zei het al, over crypto, over traden, over wat dan ook, stel ze in deze video of onder deze video. Stel ze in het Telegram-kanaal van CryptoCoiners, cryptocoiners.nl/tradingchat. Daar kun je met allerlei andere traders en crypto-fanaten praten. Ik ben daar zelf ook vaak te vinden. En je kunt ze ook in de Facebook-groep stellen, www.cryptocoiners.nl/Facebook. Tot zover, dat was het. Ik wens je een prettig weekend. Succes met het in de gaten houden van deze markten. En de tijd die je niet kunt traden, zou je bijvoorbeeld kunnen besteden door gewoon wat meer te leren over de cryptomarkt, over techniek achter Bitcoin. Er is bijvoorbeeld een nieuwe versie uitgekomen van Bitcoin Core. Daar zou je wat over kunnen lezen. Kortom, de tijd hoeft niet per definitie al wat in traden te worden gestopt om hem toch waardevol te maken. Ik wens je veel succes. Ik spreek je zo gauw er weer wat interessants te melden is ongetwijfeld weer. Ik vermoed dat dat pas volgende week is, maar ik denk niet dat we in het weekend nog hele spannende zaken gaan beleven. Maar je weet maar nooit. Bij de volgende video dus. Tot dan. Dag.